Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 23, vers 44 tot en met 56. Lucas 23, vers 44 tot en met 56. Door te zingen psalmen, psalm 39 vers 8, psalm 22 vers 7, psalm 16 vers 5, psalm 42 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 23 vers 44 tot en met 56. Door te zingen psalmen, psalm 39 vers 8. Psalm 22 vers 7. Psalm 16 vers 5. Psalm 42 vers 3. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus zondag 16. Zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van psalm 39 het achtste vers. Psalm 39 vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, dat ik schreiend u mijn leed vertoon, ik die bij u als vreemdeling verkeer en hier gelijk mijn vaders woon. Aar wend uw hand en plagen van mij af. Verkwik mij, eer ik daal in het graf. Dat is psalm 39 vers 8. Schriftlezing gemeente vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23ste hoofdstuk, vanaf vers 44 tot en met 56, het slot van Lucas 23, te beginnen het 44ste vers. Tot en met het einde van dit hoofdstuk, dat handelt over het sterven van Christus en zijn begrafenis. Maar vooraf horen wij de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet medebewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod.
Ootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, dat zal toch de vrucht zijn van een enigszins verstaan van hetgeen u gedaan heeft in de Zoon van uw liefde. De vrucht, de uitroep. Wat heeft u toch bewogen om dat te doen, dat allerliefste, dat allerteerste, neer te leggen in een kribbe en te hangen aan een vloekhout en ten laatste een plaats te geven in de schoot der aarde? Wat heeft u bewogen om zo diep te buigen voor een mensheid, voor mensenkinderen die niet anders dan opstand plegen tegen u opstaan en zich verheffen, uw antwoord neerbuigende liefde tegenover een opstandig, wederstrevend en vijandig volk? Wat heeft u bewogen, wat beweegt u nog steeds om ook tot op deze dag en uren mensenkinderen samen te roepen, onder uw woord te brengen, waar wij van nature geen zin hebben? Zoals een van uw knechten heeft uitgedrukt, geen zin om er ooit nog zin aan te krijgen. Geen zin hebben om naar u te luisteren. Geen zin hebben om u te bedoelen in ons leven, zo vol van onszelf. Er is geen plaats voor u. Er is geen plaats voor goddelijk werk. En Heere, geef toch dat we dat ook leren. Want, ach, wij werken over schuld en zonde heen. Er kan wel eens een indruk zijn waardoor wij toch onze levens wat anders gaan inrichten, wat schikken en plooien. Maar Heere, dat is te kort voor de eeuwigheid. Vijanden worden met God verzoend. Daar ligt de weerstand van ons aller hart en leven. Wij willen niet dat u koning over ons bent, maar die dat nou mag leren en zichzelf daarom leert verfoeien in zakkenas, op de plaats mag komen, dat hij dat goddelijke recht gaat toevallen, dat zo'n wederstrevend, goddeloos monster niet anders verdient dan de eeuwige dood. Ach, daar opent toch u uw hart. Daar kunt ge u niet inhouden. En daar schenkt ge wat ge hebt gegeven. Aan het vloekhout schenkt ge ook in de beleving in het hart. Een borg voor onze ziel. En een God voor ons leven. Heere, de vijanden. Niet degene die zichzelf wat opknappen. En zo zich aangenaam denken te kunnen maken voor u. Heere, die zullen moeten horen, ik heb u nooit gekend. Geef dat wij ook hier op die plaats mogen komen waar mensenkinderen met God worden verzoend. En wil daartoe ook de prediking van dit middaguur nog gebruiken. Want ja, het is waar. Wij hebben u verlaten. Maar met eerbied gesproken, waar wij geen zin hebben om ooit nog tot u terug te keren, met eerbied gesproken, hebt u zin. Heeft u lust, vanuit uw welbehagen om nog te bekeren, nog te trekken en terug te brengen? En wilt u dat ook vanmiddag nog doen? U bent het niet verplicht. En we kunnen u er niet aan houden. Daar hebben we geen recht toe en ook het verlangen is er niet. Maar het is altijd dat vrije. Dat vrije, dat is niet naar willekeur. Want u heeft redenen, maar die zijn u alleen bekend. Het is dat vrije van uw welbehagen, waarom u het doet en het ook nog vanmiddag voor ons zou kunnen. Zoudt u dat willen doen? Hier in Vriezenveen, waar ook deze dag, deze middag en avond nog diensten worden belegd. Heren, diensten die u belegt. Want ook mensen, kinderen kunnen godsdienst bedrijven. En nog mee in en heen en te komen ook. Misschien wel tot voor de poort van de hemel. Om er daar dan te horen, ga weg voor mij. Eigen werk, godsdienstig werk. Wat zijn we toch door die val in Adam kleine zelfstandigen geworden. Die hun zaakjes zelf denken te kunnen beheren en behartigen. Maar uit de zaak gezet te worden, om van u zakelijk te leren. Wat we zijn geworden om ook op zakelijke gronden gerechtvaardigd te worden. Heren, willen het nog doen. waar nog de gemeenten mogen samenkomen, waar je nog uw getrouwdienstknechten wilt stellen tot uw mond tegenover een volk dat alleen in de weg van uw voorzienigheid nog onder de dienst mag zijn. Anders, heren, wat zou het stil zijn in de kerk als u niet samenbracht, maar u wilt het nog doen en u gaat nog verder. Totdat de laatste van uw volk zal zijn toegebracht en dan gaat de kerk uit. Heren, en we horen de voetstappen van hem die heeft gezegd, ik kom haastelijk. Dat we ook haasten, ons zouden haasten en spoeden om onzes levens willen. Want ons leven hangt aan een zijden draad boven een geopende hel. En ieder ogenblik kan die draad doorgesneden worden. Dat we dat beseffen. Zo gevaarvol de omstandigheden waarin wij ons bevinden. En altijd maar weer niet op de eeuwigheid letten, maar op de tijd. En altijd die tijd nog maar gebruiken om uit te stellen wat geen uitstel kan leiden. Heer, bind dan op nood, dood en eeuwigheid. Opdat wij zullen doen wat anders nooit zal gebeuren. Tot u het hoofd opheffen. Tot u leren zuchten. Een zucht om een zucht en een gebed om een gebed. Om alles van u te krijgen. Heere, zou het het zo nog willen doen. Ook voor ons willen zijn. Een alles vervullend God in Christus. Sta zo in voor uw eigen werk en gedenk ons. Het luisteren en spreken ook in het middaguur. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Aan de orde van behandeling gemeente is de 16e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Zondag 16, de vragen en antwoorden 40 tot en met 44. Vijf vragen en antwoorden die handelen over de laatste drie trappen van de staat der vernedering, zondag 16. Vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernedigen? Antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Of wat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zei en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Zoals gezegd, de laatste trappen van de staat der vernedering. Jeugd, daar zijn 5 trappen in de staat der vernedering, 5. De eerste 2 hebben wij mogen overdenken. De eerste trap is ontvangen en geboren. De tweede trap is geleden, gekruisigd. En nu de vierde en de vijfde trap. Gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. Zondag 16 spreekt dus van de laatste trappen van de staat der vernedering. Ten eerste gestorven, ten tweede begraven en ten derde nedergedaald ter helle. Psalm 22. Die psalm die zo heel bijzonder getuigt van het lijden, strijden en sterven van Christus de Borg. Psalm 22, daarvan willen wij nu ook zingen. Vers 7 en vers 8. Psalm 22. En daarvan het 7e. Zij rukken aan. Met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond, die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij vaneengescheiden, o dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden, mijn hart is week. En smelt in din gewanden, als was voor het vuur. Iets van dat immense lijden van Christus, de ganse hel die op hem aantrekt. En vers 8, mijn kracht is als een scherf van sabberhoofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult heel lang mij door de dood het hoofd in stof doen bukken, want van rondom zie ik honden samenrukken, een muitgespan heeft mij ten prooi verkoren, mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. 7 en 8 van Psalm 22. Waarom moest de vernedering van Christus gaan tot in de dood? Waarom? Geliefden, wij weten dat Christus heeft uitgeroepen aan dat kruishout: het is volbracht. Betekent het doel is bereikt. Wel nu, als dat doel dan bereikt is, alles volbracht is, waarom dan ook nog gestorven? Alles gedaan, toch? De toren van God gedragen. God tevreden gesteld. Hem genoeg gedaan. Zo diep is het lijden geweest. Dat God van God is verlaten geworden. Wie kan het vatten, riep Luther uit. Hij daar in die ontzaglijke eenzaamheid van God en mensen verlaten. Heeft toch de volle toren van God doorleden. Zo ontzettend. En nu ook nog moeten sterven. Waarom? De catechisme zegt dan: de gerechtigheid en waarheid Gods eist, verlangt, vordert dat. Dat niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Geliefde, wat is de dood dan? Bezoldiging van de zonde is de dood. Maar wat is dan de dood? En dan moeten we ook hier maar denken wat we samen geleerd hebben. Een van de eerste dingen, denk ik, op catechisatie. De dood is een drievoudige dood. Een geestelijke dood, een eeuwige dood, een lichamelijke dood. Wat betekent dat ook alweer? Geestelijke dood, als wij onbekeerd zijn, dan zijn wij geestelijk dood. Dan leven we buiten Gods liefdesgemeenschap, dan ben je dood. Geestelijk. En als dat niet verandert, dan zal het een eeuwige dood zijn. Dat is in de hel. En de lichamelijke dood, dat is dat dan wel, dat op enig ogenblik wij lichaam en ziel nu nog samen zullen zien scheiden. Gescheiden zullen weten. Daar gaat de ziel het lichaam verlaten. Gaat de ziel God ontmoeten. En het lichaam wordt dan toevertrouwd aan de schoon der aarde. Dat is de lichamelijke dood. Scheiding van lichaam en ziel. En het lichaam in het stof der aarde. Stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren. Dat is de lichamelijke dood. Wel nu, geliefde, wat is er gebeurd? Heel het leven heeft Christus de toren van God gedragen. Bijzonder aan het kruis. Daar is hij van God verlaten. Dat is de geestelijke en eeuwige dood tegelijkertijd van God verlaten. Dat is de hel, dat is gebeurd. Maar de volledige dood is ook nog de lichamelijke dood te moeten ondergaan. Dat moet nog gebeuren. Ook bij hem lichaam en ziel gescheiden worden. Dan heeft hij de volle dood doorleden. Lichaam en ziel gescheiden. En dat gebeurt na dat kruiswoord, wat we zo even noemden, het is volbracht, volgt dan die bede: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan gaat hij de geest geven aan God. En zijn lichaam blijft dan ontzield, achter aan het kruishout. Het antwoord is dus de volle dood smaken, ook de lichamelijke, want dat eist Gods gerechtigheid en waarheid. Dat eist Gods gerechtigheid Want de zonde tegen God begaan moet gestraft worden met de eeuwige dood. Dat is rechtvaardig, dus dat eist de gerechtigheid van God. God zo heilig, zo volmaakt goed, kan de zonde niet anders straffen dan met een eeuwige dood. En daar hoort ook het lichamelijk sterven bij. Maar ook de waarheid Gods. Hij heeft het gezegd. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zou hij zeggen en niet doen? Dan zou het geen waar geweest zijn. Geen waarheid zijn geweest. Dan had hij het wel gezegd, gij zult sterven. Maar dan zou dat niet gebeurd zijn als Christus aan het kruis niet was gestorven. Was dat niet gebeurd? Dus en de gerechtigheid, het recht van God eist dat. En de waarheid, het woord van God, wat hij gesproken heeft, wat zijn lippen is uitgegaan, dat eist dat ook. Wat hij zegt, dat zal ook gebeuren. Anders was het niet waar geweest, zou God een leugenaar zijn geweest, zou God geen God zijn geweest. En God kan alleen maar God zijn. En doen wat hij zegt. En zegt hij, gij zult sterven, dan zult ge sterven. En dat geldt ook zijn zoon die mens is geworden. Dan moet hij sterven. En daarom ook de geest gegeven. En zo lichaam en ziel gescheiden, de lichamelijke dood onderworpen geweest. En zo de volle prijs betaald. De geest gegeven. Dan blijft het lichaam alleen achter. Dat lichaam, dat weet u. Het is ons gelezen. Jozef van Arimathea heeft het gevraagd aan Pilatus. En zijn verzoek is ingewilligd geworden om Jezus van het kruis af te mogen nemen. En heeft het samen met Nicodemus begraven in zijn eigen grafspelonk, in zijn eigen hof, het lichaam van Jezus, in doeken met specerijen gewikkeld, in de grafspelonk neergelegd. Jezus Christus moest zich tot in de dood toe vernederen, omdat de gerechtigheid en de waarheid van God dat eisen. Geliefde, en zo is het gebeurd. En dat is van uitnemend belang, want als het nou niet gebeurd was, dan zou aan het recht van God niet zijn voldaan. Er was wel heel veel geschied, maar niet alles. Daarom ook dit laatste. Ook dit laatste. Alleen zo. Met de dood van de Zoon van God is dan God recht gedaan. Alleen zijn offer telt. En opnieuw, gemeente, niet onze offer. Het is het een of het ander. Of hij betaalt, of ik. Maar ik kan de prijs, dat rantsoen in eeuwigheid niet voldoen. Maar het is altijd toch weer die zaak. Let daar wel op. Niet uw offers. Niet uw tranen. Niet uw gebeden. Niet uw verzuchtingen. Zullen ooit de prijs zijn om uw ziel los te kopen van onder de eeuwige toren van God. En al onze offertjes waar wij nog wat in zien, waarmee wij durven te komen onder de ogen van God. Al die offertjes van ons zijn in wezen een flagrante ontkenning van de algenoegzaamheid van Christus offer. In wezen is de miskenning van de waarde, de oneindige waarde van de kruisdood van Christus. Hoe durven wij onze offers aan te bieden, waar maar één offer voldoende is? En toch, die godsdienstige mens in ons wil altijd maar wat aanbrengen, altijd iets hebben. Hij wil zichzelf stofferen, hij wil zichzelf bekleden, hij wil zichzelf nog voor God goed voordoen en ook voor de mensen. Met wat hij heeft, wat hij kent, wat hij weet. Offers waar God een streep door zet. Eén offer alleen. Dat van Christus. Geliefde, en hij heeft het gebracht. Daar hoeft niets meer bij. Daar mag ook niets meer bij. Goed. Hij moest dus tot in de dood toe zich vernederen. De volle prijs betalen. De volle dood smaken. Maar waarom, vraag en antwoord 41, dan ook nog begraven geworden? Onze tweede gedachte, we hebben kort stilgestaan bij de noodzaak van sterven. De dood, dat was het vonnis, is de straf op de zonde. Die dood heeft hij gesmaakt en daarmee de straf weggeleden voor zijn kerk. Maar waarom dan nu ook nog begraven? Op het moment dat Christus de geest geeft, dan is hij toch gestorven. Dan is het offer toch gebracht. Dan hoeft er toch eigenlijk niets meer. Dan had die Romeinse soldaat met die speer in die zij kunnen steken. Iedereen had gezien gestorven. Lichaam en ziel gescheiden. Kijk maar, water en bloed komt er uit zijn zijde. Dan had toch terstond, om zo te zeggen, de geest weer terug kunnen komen in het lichaam. En hij zou van het kruis kunnen komen. Dat had toch gekund. De dood was toch gesmaakt. Waarom dan ook nog afgenomen van het kruis? Meegenomen? In een graspil omgelegd? Met alle gevolgen van dien? De wanhoop bij de discipelen? Nu is het voorbij. Die droeve dagen die zij nu moeten doormaken. De vertwijfeling van die vrouw, dat had toch allemaal niet nodig geweest. Hij heeft de dood doorleden. En zo vanaf het kruis had hij toch ook bij wijze van spreken terug kunnen gaan tot zijn vader. Waarom dan nog begraven? Voegt dat dan iets toe? Het offer was toch gebracht. De catechisme zegt, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was, ja, dat het zeker was. O, zegt u maar, die Romeinse soldaat, die heeft toch gestoken, is er ook een bewijs, is dat dan niet voldoende? Ach, u weet het wel, de lastermond van ons staat nooit stil. En dan hadden we gezegd, nou ja, goed, dat kan dan wel waar zijn. Maar achteraf bezien is het toch niet meer geweest dan een schijndood. Dat kan, schijndood. Dan denken we dat iemand gestorven is. Maar blijkt toch niet zo te zijn. Het was maar schijn. Wat zouden ze gelasterd hebben? Ze zouden gezegd hebben, oh, het is nooit echt geweest. Niet echt gestorven, niet alleen de lasteraars van buiten. Maar van binnen hadden ze het ook gezegd. Nee, dat offer is niet volmaakt. Je komt er eeuwig bedrogen mee uit. Schijndood. Bij alle bestrijdingen van de kerk ook dat nog. Wel met David gesproken, dat heeft nou de Heere zijn kerk willen besparen. En een lasterman op dit punt, want lasteren zullen ze toch altijd wel willen stoppen. Door hem van dat kruis af te laten nemen. En te laten begraven. En eerst tot een derde dag opgestaan. Een klaarlijk bewijs dat hij werkelijk is gestorven. Geen onzekerheid die dan gaat. En dat zegt de catechismus. Om daarmee te betuigen, te betonen, te bewijzen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Geliefde. Daar wilden we nog wat bijvoegen, als dat mag. Ook wordt daarmee de schrift vervuld. Opnieuw de waarheid van Gods woord ook onderstreept. En dat is ook van belang om daarop te letten, dat prachtige hoofdstuk 53 van Jesaja. We hebben het de vorige keer gelezen. Je kunt het nooit genoeg lezen, nooit genoeg. Dat prachtige hoofdstuk Jesaja 53, Dat zegt dan zo in het negende vers. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat betekent, men wilde hem begraven bij de goddelozen, zeg maar, op die kruisheuvel. Daar werden er meer begraven. Al die misdadigers lagen daar begraven. Daar wilde men Jezus ook bij hebben. Hij is gerekend tot de misdadigers. Nee. En eigenlijk, gemeente, als u goed nadenkt, begint hier al de verhoging. Nee, heeft de Vader gezegd. En daarmee de schrift vervuld. Hij zal in zijn dood bij de rijken zijn. Welke rijken? Wel, het graf van de rijke Jozef van Arimathea. Dat is het begin van de verhoging. Alles is gebeurd. De straf doorleden, dan komt er geen straf meer bij. Het is dus een bewijs. En het bewijs dat hij waarlijk is gestorven. En een bewijs opnieuw van de waarheid van Gods woord. Het is voorzegd. In de dood bij de rijken geweest. In de grafspelonk van Jozef van Arimathea. Die hem, weet u nog, gevraagd heeft. Dominee Verenigde zegt, geen gestolen Jezus. Gevraagd, altijd vragen. Alles wat je stil moet je teruggeven. Gevraagd en gekregen en begraven. In zijn graf. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dus ook daartoe is dit gebeurd. Om de waarheid van Gods woord vast te maken. En niet alleen van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe Testament. Ik denk aan wat tegen Jezus zelf heeft gezegd. Toen hij sprak van Jona, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Hart der aarde, dat is het graf. Dat ziet op de begrafenis. Ziet u? Zo is die begrafenis niet alleen een bewijs voor de zekerheid van zijn dood, maar ook een bewijs van de waarheid van Gods woord. Ik wilde nog wat noemen. En je kunt dat bijzonder tegenkomen bij Schotse en Engelse schrijvers die dat hebben belicht. En ach geliefde, misschien dat we dat zo niet 1, 2, 3 vatten. Maar het is toch de moeite waard om daar eens over te peinzen vanmiddag. Om daar eens over te peinzen. Doet u dat wel eens, peinzen? Zo in gedachten verzonken zijn, verzonken zijn. Engelse schrijvers, Schotse schrijvers, wat zeggen die hier nog van? Dat is wel groot, misschien voor u wat stuitend, dat kan. Maar toch schoon. Zij zeggen namelijk, doordat hij begraven is, de Heer Jezus Christus, heeft hij het graf geheiligd. En dan zegt een van die schrijvers, gemaakt tot een heilige slaap. Steden. Waar de geur van de opstanding is. Een geurige slaapkamer, zegt een ander. U zegt dat is gewaagd. Oh ja, dat kan wel. Maar het is waar. Hij in het graf geweest. Dat heeft hij geheiligd. Dat wil zeggen, tot een andere plaats gemaakt dan van een nature voor een mens is. Dan is het alleen maar de groeven der vertering. Oh, daar blijft het ook voor Gods kinderen, hoor. Hun lichaam wordt verteerd. U oproept het uit. En als zij na mij doorknaagd zullen hebben. Ja, dit ze mijn lichaam doorknaagd zullen hebben. Hij weet ook wel van die wormen. Van die verschrikkingen van de dood. Doorknaagd zullen worden. Blijft de groeven der vertering. Maar voor Gods kinderen wordt het ook een geheiligde slaapstede. Want daar rust nu hun stof tot de jongste dag. En dat stof van Gods kind, dat is toch zijn lichaam, dat blijft erover. Maar het is wel zijn lichaam, het stof van zijn lichaam, dat door Christus ook gekocht is. Waarvoor hij zijn bloed ook gestort heeft. Dat is geheiligd stof. En dat wordt nou gelegd in een geheiligde plaats. Dat graf is geheiligd. Omdat Christus er is geweest, heeft hij het gemaakt tot een rustoord. Waar zijn kinderen naar hun lichaam mogen rusten. Tot de jongste dag, tot zijn verschijning op de wolk. Een heilige slaapstede. Dat is groot. Hè? Als een mens zo, als het uur van zijn sterven aanbreekt, mag overdenken. Ach. Je kunt het zo makkelijk zeggen, dan jaagt de dood geen angst meer aan. Maar dat is wel wat gezegd. En toch zegt Paulus, dat aan de dood en de hel prikkel en ergernis zijn ontnomen. Maar ook aan het graf. Een geheilige slaapsteden. Christus is er geweest. En als een mens dat mag overdenken. Zoals Christus daar lag, zo zal ik er ook liggen. In afwachting van de bazuin die eenmaal klinken zou. Dan zal ik opstaan. Jesaja heeft het gezegd. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Geheiligd stof. In een geheiligd, door Christus geheiligd graf. En daarom zeg ik liever maar. Dat Gods kinderen niet op de algemene begraafplaats worden begraven. Maar die worden nou begraven op het kerkhof. Is dat wat anders? Jazeker. Het kerkhof, wat is dat dan? Dat is het hof van de kerk. Het hof van de kerk. En weten we nog wat kerk is? Weet je het nog? Kerk is van Curios. Heren, dat hebben we toch ook behandeld? Met de catechismus. Curios. Heren. De hof. Van Jozef van Arimathea, dat is de hof van de Heere. Kerkhof, dat is de hof van de Curios van de Heere. Kerkhof. Graf, spelonk, kist. Een enkele vierkante meter grond. Kerkhof. Hof van de Heere. En daar heeft hij zijn lievelingen gelegd. Daar mogen zijn lieve kinderen rusten, zijn duurgekochte kinderen rusten, tot de dag van de wederkomst. Gods kerk wordt begraven op het kerkhof. Waar zullen wij nou begraven worden? Op het kerkhof? Daarmee, meer zullen we er niet van zeggen vanmiddag. Daarmee is ook heel duidelijk voor ons allen uitgesproken vanmiddag. Dat er nooit een andere vorm van christelijke lijkbezorging kan zijn dan de begrafenis. Als wij belijdenis des geloofs afleggen, belijden wij Christus te zullen volgen in leven en sterven. Dan zult je hem ook volgen in het graf. Anders kan niet. Of het zijn de omstandigheden die het veroorzaken. Maar in alle andere gevallen. Begraven. De meester begraven. Dan ook de leerling. Want die wil zijn waar de meester is geweest. Dat is de troost voor Gods kinderen. Dat hun lichaam hier gezaaid. Let erop wat Paulus voor woord gebruikt hier. Gezaaid. En dat is wat we zo even nu bedoelden. Het is niet alleen maar de verschrikking van de dood. Maar ook dat bijzondere. Een rustplaats te krijgen geheiden door Christus aanwezigheid in het graf. Om daar te rusten tot de jongste dag. Daarop ziet die uitspraak van Paulus. Onze lichamen, en hij bedoelt met onze kinderen Gods. Onze lichamen gezaaid in verderfelijkheid, oneer en zwakheid. Maar eens opgewekt in onverderfelijkheid, heerlijkheid en kracht. En dat maakt de laatste rustplaats tot een kerkhof. Zalig zijn de doden naar lichaam en ziel die in de Heere sterven van nu aan. Ja maar, zucht een kind van God, daar ligt wel rijke troost in, dat stem ik toe, maar toch, Waarom moet ik eigenlijk nog wel sterven? Het is dan wel een schone gedachte dat wanneer ik gestorven zou zijn, mijn vlees zal rusten daar, tot de bazuin zal klinken. Een schone gedachte dat het een slaapstede is, geheiligd door Christus, dat daar de opstandingsgeur aanwezig is. Parfum, zegt een van de Engelse schrijvers. Toch is dat sterven een verschrikking. Waarom moet ik eigenlijk sterven? Als Christus gestorven is. Waarom nog? Dat vreselijk. Dat je daar ligt. Op een bed dat een sterfbed zal worden. Dat we dat moeten zien van een ander. Hoe zijn ziel gaat wijken. Het lichaam verstijft. Handen er moeten zijn om dat lichaam in een kist te leggen. Die dagen voor de begrafenis. Dan die gang, die droeve gang. Zeg het maar, naar de begrafenisplaats of het kerkhof. Achter te moeten laten. Waarom dat alles eigenlijk? Hij is gestorven en begraven. Alles is volbracht voor zijn kinderen. Waarom moet ik dan nog sterven? Zo dan Christus voor ons gestorven is. Zo gaat de catechismus verder in zondag 16, vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En dan zegt de catechismus in het antwoord. Ja, wat zegt de catechismus eigenlijk? Moet je eens goed opletten. Twee dingen. 1, wat het niet is. Geen betaling. Als wij dan begraven moeten worden. Gestorven en begraven geldt voor ons. Als wij dan nog sterven moeten en begraven worden, dan is dat geen betaling. Ons sterven is geen offer. Alleen het dierbaar bloed van Christus is dat. Er hoeft van mij niets bij. Nog geen nageschrapsel volk. Als dat er nog bij moest. Een nageschrapsel, dat is niet veel, hè. Maar dat was nog voor eeuwen verloren. Als dat er nog bij moest. Maar dat hoeft er niet bij. Ja, maar waarom moet ik dan sterven als het dan geen betaling is? Waarom is dat nodig? Wat zegt de catechisme nog meer? Nou, als ik goed luister. Dan zegt de catechisme wat ik ook zeg. Dat weet ik niet. Nee. Nee, het is geen betaling. Dat ik moet sterven, dat is geen betaling. Waarom dan wel? Dat weet ik niet. Maar God weet het. Dat is genoeg. Is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. God weet het. Ik weet het niet. Waarom weet ik het niet? Nou, Henoch, die is niet gestorven. En Elia is ook. Wagens, weet u nog, paarden. Zo ten hemel gevaren. En die mensenkinderen, die op de jongste dag nog leven, hier op aarde als Christus wederkomt, zullen ook niet sterven. Dus op zich zou je kunnen zeggen, is het niet nodig. Als ons leven voorbij is, dan zou God ons zo in één keer weg kunnen nemen, met lichaam en ziel van deze aarde weg kunnen nemen. Op zich is daar voor ons geen dwingende noodzak dat we nog zouden moeten sterven. En begraven zouden moeten worden. Er zijn dus voorbeelden waaruit blijkt dat dat ook niet is gebeurd. Henoch en Elia, zei ik. Waarom moeten wij dan sterven? En ik zeg het nog een keer, dat weet ik niet. Maar God weet het wel. En hij heeft het bepaald dat wij zullen moeten sterven. Catechisme doet nog geen moeite om het uit te leggen. Is u dat wel eens opgevallen? Geeft ook helemaal geen verklaring, maar laat nu het licht vallen op wat dan wel een vrucht kan zijn. En wat ook door ons overdacht mag worden, hoe wij dan de dood wel moeten verstaan. Dus geen verklaring, maar wel het licht erop laten vallen. Hoe wij het mogen zien als wij dan sterven, wat er dan gebeurt. En dan zegt de catechismus, dan is de dood voor ons een doorgang tot het eeuwige leven en een afsterven van de zonde. Dus geen verklaring, maar een uitleg van wat er gebeurt als wij sterven. Dus nog één keer, waarom moet ik sterven, dat weet ik niet. Maar God weet het. Maar dan mag ik wel weten wat er gebeurt als Gods kind gaat sterven. Wat gebeurt er dan? Twee dingen noemt de catechismus. In de eerste plaats, afsterven van de zonde. Kijk, wanneer een mens bekeerd wordt, dan gaat hij sterven aan alles buiten Christus. Is hij met Christus verenigd, dan volgt, dat weet u toch, daarop het leven van de heiligmaking. Wat is dat? Een afsterven aan de zonde. Steeds minder zondigen. Ja. Afsterven, dat is toch dat minder wordt, of niet? Afsterven van de zonde. Maar als je sterft, dan ben je nog zondaar hoor. En voor je beleving een grotere zondaar dan toen het begon. Het wordt alleen maar erger voor de inleving. Steeds groter zonde. Maar in de uitleving steeds minder zonde. Maar dan toch, als ik dan sterf, mijn ziel, ga God ontmoeten, dan heb ik nog zonde. Nee. En dat is dat wonderlijke, wat horen we dat weinig, hè? Dat met dat laatste ogenblikje, dat die ziel hier op aarde is, op de grens van tijd en eeuwigheid, die geest die hier begonnen is om die ziel te reinigen van de zonde, in één keer alle overgebleven zonde wegneemt. Hier nog vuile gedachten gehad. Listige gedachten. Vuile handen. En als die ziel sterft, dan in één ogenblik, met eerbied gezegd, dan reinigt die geest van God van al die overgebleven gedachten en zonden, zodat een zondeloze ziel naar de hemel gaat. Die ziel die wordt niet zondeloos omdat hij in de hemel komt, maar komt in de hemel omdat hij zondeloos is nu. Zondeloze ziel in de eeuwige zondeloosheid. Een verhemelde ziel in de hemelse heerlijkheid. Dus op dat ogenblik dat hij de geest geeft, gaat de geest Gods die ziel verlossen van al dat aanklevend bederf dat er is. Al die gedachten gereinigd, die handen gewassen. Nee, niet verkeerd verstaan. Vergeving der zonde, dat is dat de schuld is kwijtgezonden. Maar nu wordt de smettende vuilheid en de bedorvenheid die er nog is, wordt weggenomen. Een zondeloze ziel gaat naar die eeuwige zondeloosheid. Dat is de hemel. Dat is het eerste. En daarmee is de dood een deur geworden, waar voordat ik de hemelse heerlijkheid inga, anders zou ik er niet in kunnen, de ziel gereinigd wordt. En door diezelfde deur van de dood komt later, voor de een zit er duizenden jaren tussen, voor een ander misschien maar een paar dagjes, een paar uurtjes. Later komt dan ook het lichaam als een verheerlijkt en vernieuwd opstandingslichaam zich weer bij die ziel te voegen. Zo is de dood dus van karakter veranderd. Het is geen betaling meer. Het is een doorgang. En bij de overgang van tijd naar eeuwigheid, van aarde naar hemel voor Gods kinderen, wordt die ziel gewassen en even later, of heel veel later, het lichaam verheerlijkt tot een heerlijk, aan Christus lichaam gelijkvormig gemaakt opstandingslichaam. Dat is de dood, het doorgang. Zo kom je erin als een vuile zondaar en zo ga je eruit. Als een rein kind van God. Zijn zonden waren al vergeven. Nou, zijn ziel ook nog gereinigd. Dat is de dood geworden. Voelt u wel? Het is geen verklaring, maar wel een uitleg van wat er gebeurt in het stervensuur. U acht de dood geen angst meer aan. Voor Gods kinderen niet. Een deur. Ik wil er nog wat bijvoegen. Er is al meer betekenis. En dat mag u ook bij bedenken. Wij moeten sterven. En het is zo even gezegd, dat is in vele opzichten een ontzaglijke ontluistering. Ik zal u de details besparen. De details van het sterven. Dat kan ook heel verschillend zijn. Maar het is één grote ontluistering. U weet dat wel. Maar dit wil ik er ook van zeggen. Het is ook een prediking. Ik zeg dus niet dat ik daarmee een grond geef. Een verklaring geef. Voor het sterven. Nee, maar wat dan de vrucht mag zijn. Waar wij naar Gods voornemen toch moeten sterven. Wat dan een vrucht mag zijn. Naast wat ik zo even al zei met de catechismus. De dood is een doorgang. Voor ziel en lichaam. Tot de eeuwige heerlijkheid. Maar dat het sterven nog ook mag zijn een prediking. Want er gaat wel wat vanuit. Het is verschrikkelijk, ik weet het. Dan staan we op het sterfkamer. En daar ligt dan de overledene. En daar staan we rondom. Treurend en wenend. Handen wringend. We kunnen niet geloven dat het waar is. En dan die dagen erop volgend. Vaak in een roes doorgebracht. Eindigend in die gang naar de begraafplaats. Het kerkhof. Die stille gang. Samen. Geschaard rondom een geopende groeve. Het laatste woord gesproken. En dan stil naar huis. Dat is ook een prediking. Soms een ontroerende prediking. Daar wordt gepredikt de majesteit van de dood. Zeg ik dat goed? Ja. De majesteit van de dood. De ontzetting van de dood. En als we daar lopen over de begraafplaats, het kerkhof. En al die graven zien. Van allen die ons zijn voorgegaan. Een prediking. Schik uw huis, want ook gij zult sterven. Daar wordt gepredikt het recht van God. Waarom een mens gevallen in Adam de dood onderworpen is. Daar wordt de gerechtigheid gepredikt. De dood, de val, de gerechtigheid van God. Dat is één grote prediking. En die mag er nog zijn. En dat mag toch nog wel eens. Ja, meer dan eens gebeurd hoor. Mag toch nog wel eens zijn het middel. Waardoor God nou blinde zielsogen gaat openen. Dan wordt die prediking van de majesteit van de dood en van de verschrikking van de dood gebruikt om te vlieden tot Christus. Om een borg te ontvangen voor onze ziel. Om er één te ontvangen die ook mijn graf heiligt. En ook voor mij de dood maakt tot het doorgang tot het eeuwig vaderhuis. De prediking die eruit gaat van het sterven van een mensenkind. Van de groeve der vertering. Die mag nog geheiligd worden. Maar daarbovenuit mag Gods kind zien. Op goede gronden. We komen er straks op terug. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Boven dit alles uit. Zo verschrikkelijk. Blijft de laatste vijand. Mag de kerk toch zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Mag de kerk toch weten. Ziende over graf en dood heen, blijf eruit zich dat mij streelt. Mij streelt, ik zal ontwaakt Gods lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen verzadigd met uw goddelijk beeld. Ja, dan mag de kerk toch zingen. Eenmaal boven stof en zonde voor eeuwig verheven. De lieflijk heen van een eeuwig zalig hemelleven. Zal uw rechterhand mij eeuwig geven. En laten we daarvan zingen. Dat is het zesde, het laatste vers van Psalm 16. Psalm 16 en daarvan het laatste vers. vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt ze mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het laatste van Psalm 16. Verschrikking, de dood is ontroond. Geliefde, en nu gaat de catechismus verder. Is er nog meer nuttigheid? Het woord kent u. Klinkt voor ons gevoel wat zakelijk. Nuttigheid, maar u verstaat wel de betekenis. Welke vruchten zijn er nog meer voor Gods kinderen? Van de offeranden en de dood van Christus aan het kruis. En dan is het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Omdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf bij hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Wat staat daar? Nog meer vrucht. Ja, ook deze vrucht, ook deze nuttigheid. Dat ik door de kracht van Christus, de oude mens der zonde, meer en meer kruisig, dood en begraaf. Er was eens een predikant die aangesproken werd op zijn zwarte kostuum met de vraag: bent u soms een begrafenisondernemer? En hij zei: ja, dat ben ik. Moet iedere dag mijn oude mens begraven. Gods kinderen zijn dus begrafenisondernemers. Ze moeten iedere dag hun oude mens begraven. Lijkbezorging dus. De dode mens. Daar gaat het hier over. Gods kind een begrafenis ondernemen. En hoe gaat hij die oude mens dan kruisigen, doden, begraven, drie woorden? En natuurlijk refereert hier de catechismus aan de vernediging van Christus, gekruisigd, gestorven, begraven. Maar nu toegepast in de heiligmaking. Wat bedoelt de catechismus daarmee wel? Dat kan nu alleen door de kracht van Christus. De kracht van Christus, waarmee hij geleden heeft, dat ook heeft gekund. De kracht van Christus, waardoor hij niet ten onder gegaan is in het helse geweld aan het kruis. De kracht van Christus, waardoor hij is opgestaan uit de doden. De kracht van Christus, waarmee hij is ten hemel gevaren. Diezelfde kracht, waarmee hij een zonde opwekt uit de doodslaap. Die kracht wordt ook verleend in de heiligmaking. Uit Christus krachten te ontvangen. Ik heb van mezelf niks. Alles uit hem. Die kracht van zijn leven en sterven en opstanding. Die kracht waarmee hij doden zondaren tot leven brengt. Die kracht wordt u ook gebruikt en aangewend om die oude mens der zonde, en dan komen weer die woorden, te kruisigen, te doden en te begraven. Wat is dat concreet, dit? Dat met de gekruisigde voor ogen, zo hoor, met de gekruisigde voor ogen, door de kracht van de gekruisigde, de zonde tot een wal geworden, waarvan men zich hardgrondig afkeert en die ook vervolgens begraaft. Nou, drie woorden dus. Dat tekent het proces van de oorlog tegen de zonde. Nou, het eerste, daar begint het altijd mee dat je een afkeer krijgt van een zonde. Van alle zonden. Een afkeer, dat is het eerste. Dat is de gezindheid. Dan komt daarachter als tweede de daad. Dat je er je van afkeert. En het derde is dat je begraaft. Nou, laten we een voorbeeld noemen. Lectuur. Ik weet niet wat u leest. Maar als God een mens bekeert, dan kan er heel veel in het huis uit. Lectuur die je vroeger las met genoegen, daar krijg je walg van. Dat is het eerste. Kruis erdoor. Walg. Ten tweede, lees je dat dus ook niet meer. En dat is dat tweede. Dat doden houdt het voor dood. En ten derde, wat mij betreft, mag u nog begraven ook. Niet verkopen, niet aan de zonde, kun je niet verdienen natuurlijk. Hè? Nee, er gaat er heel veel in het huis uit, dat weet u ook wel. Maar daar moet je niet aan verdienen, hè? Moet je begraven. Een ander voorbeeld, ik denk aan Jacob. Daar hebben we morgen nog over gesproken. Die krijgt ook een afkeer, daar begint het mee, van de zonde in zijn eigen huisgezin. Al die versierselen van zijn vrouw en van anderen in zijn huisgezin. Misschien ook wel van zichzelf, maar dat weet ik niet. Dat zegt God woord niet, dus laten we dat maar laten rusten. Afkeer. En moet weg. Huis uit. En dan wordt hij begraven bij een terebint, bij een boom. Nou, daar gaat het hier over. Drie aspecten dus. Van die heilige oorlog tegen de zonde. Kruisigen, strepen door, walg ervan. Tweede, niet meer doen. Dat is doden, houd het voor dood. Je ervan afkeren. En ja, in bepaalde omstandigheden ook heel letterlijk begraven. En door dit te doen, worden die boze lusten steeds meer teruggedrongen. Steeds meer eronder gebracht. Die hebben dan geen heerschappij meer, niet meer de overhand. Ze zijn er nog wel tot het uur van je dood. Maar voeren niet meer de heerschappij. Anders zou het niet waar zijn dat we bekeerd waren. Maar de kerk krijgt een koning en die heeft de heerschappij. Die heeft de heerschappij. Kan de zonde niet meer hebben. Het is van tweeën, hè? En dat is de strijd in Christus kracht. Die kracht waarmee hij heeft geleden en gestreden, waardoor hij is opgestaan en opgevaren, diezelfde kracht Benodigt Gods kind in het strijdperk van dit leven, ook in de strijd tegen de zonde, kruisigen, doden en begraven. Drie woorden waartoe Gods kerk geroepen is, geliefde. En zo, in die zelfverloochenende strijd tegen de zonde, gaat hij, want dat is één kant, hè. Dat niet meer en daar een kruis door, dat afgeschreven, dat verdood houden, dat is één kant. Maar laat ik het nou eens heel praktisch zeggen, dan komt er ook tijd vrij, hè. Als je nou niet meer achter die beeldbuis hangt en je kostbare tijd daarmee verdoet en al die media, internet en wat al niet meer en al die mobieltjes en alles waarmee wij onze tijd, die kostbare tijd doorbrengen, ijdel vermaakt. Als dat nou eens allemaal voorbij mag zijn, doe dat alsjeblieft. Dan komt er zoveel tijd vrij, hè. Voor anderen, voor wezenlijke zaken. Dan zeg je, ik wist niet dat ik zoveel tijd had. Maar het ene doden, dat betekent ook ruimte maken als het ware. Ik zeg maar heel eenvoudig. Voor dat andere, dan gaat dat vuile boek de deur uit. En hier het woord, weet u nog? Onderzoeken. Onderzoeken. Om hierin die gekruisigde te mogen ontmoeten. En hierin onderwezen te worden. En hier bij ogenblikken door de tralies van Gods woord al niet mogen aanschouwen. Van wat de kerk eenmaal ontvangen zal. Wat heb je daar veel tijd, hè? Het ene boek eruit en het ander op tafel. En die siersele weg. En dan man en vrouw. Staan er een andere versiering. En stille geest, zegt Paulus. Het siersel van een vrouw en ik zeg van een man. Die tijd, en dat zilver, en al die schatten, u weet het wel. Onttrek die aan de wereld. En wat er vrijkomt voor de dienst des Heren, heel eenvoudig gezegd. En daar zijn we waar Anna is, hè, Anna. Daar zijn we waar Anna is, in die liefdedienst. In die liefdedienst. En die vloekte. Die laten dat na en zegenen. En die heeft gestolen. Doe dat niet meer. En geven. Het derde en laatste, geliefde. Nedergedaald ter helle. Nedergedaald ter helle. Dat is het laatste. Dat hebben we al behandeld. Zondag 15. Zondag 15. Nedergedaald ter helle is namelijk aan het kruis van Golgotha geschied. Daar zong zijn ziel weg. Onder de vloedgolf van Gods toren. Daar heeft hij de helse smart doorleden. Toch staat hij nog nedergedaald ter helle. Waarom dan? Heel eenvoudig. Dat artikel is in het jaar ongeveer 359 na Christus toegevoegd aan de geloofsbelijdenis. Stond er voorheen niet in. Is er bijgevoegd en eigenlijk vanuit een bepaalde voorstelling die niet de onze is, namelijk dat na de dood van Christus hij zou afgedaald zijn in de krochten van de hel en daar strijd geleverd met talloze duivelen. Nogmaals, niet onze voorstelling, we houden op Calvijn. Nederdaling ter hel aan het kruis geschiet. De toren Gods getroffen, dat is de nederdaling ter hel. Maar vanuit de voorstelling van die eerste eeuwen. Verkeerde voorstellingen, is dit artikel erin gekomen. En wat doet de catechismus? Nou, dat tekent ook de catechismus. Geen twistvraag van maken, dat doen wij zo graag. Hè? Niet dat artikel schrappen, dat hoeft ook niet. Geen polemiek aangaan, nee. Maar dan nog een vrucht proberen te vangen. Een vrucht proberen te verkrijgen, moet ik zeggen. Uit dit artikel wat daar dan niet hoort te staan. Het hoort vooraan te staan bij het lijden. Bij het gekruisigd worden. Maar nog een vrucht. En wat een vrucht. Eruit proberen te ontvangen. Uit de nederdaling te halen. Laat het dan maar staan. Het is traditie. En daar mag je best wel wat eerbied voor hebben. Vooral in onze tijd. Want zoveel eerbied voor tradities hebben we ook niet meer. Laat maar staan. Maar versta het goed. Dat dit niet de laatste trap is, maar wel de laagste trap is. De laagste trap. Ter helle gevaar. De angst der hel die borg alle troost in is. En wat zegt nou de catechisme? Daar gaat hij nou een vrucht van geven. De vrucht van de overdenking van de nederdaling der helle is voor Gods aangevochten karakter, hebben we daar. Gods aangevochten kinderen. Een bron van vertroosting. En dat is opnieuw een vrucht die onder ons niet zoveel gevonden wordt. De vorige eeuwen was daar meer van. En dan is het ook weer goed om het te horen, kinderen God. In uw hoogste aanvechting. Die laagste treden van zijn vernedering te mogen overdenken. In uw hoogste aanvechting. Te bedenken dat hij aangevochten is. Dat muitgespan trok op hem aan. Opgesperde muilen. Van alle kanten ingesloten. En wat zegt nu, laten we het heel duidelijk voor ogen krijgen vanmiddag. Wat zegt nu de catechisme, wat is dan die troost? En dan staat er eerst dit. Dat ik die verlost ben. Ja. Dat ik die verlost ben, dat staat er. Dat hij mij verlost heeft. Dus dan ben ik verlost, dat is het eerste. Niet vergeet, want daar zijn wij altijd wat zuinig in, hè? Wat zuinig in. Het zou kunnen. Ik koop dat maar. En dan zeg je zomaar niet, ik ben verzekerd dat ik een kind van God ben. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods. Nee, die verzekerdheid wordt bij ons niet zoveel gevonden. Het lijkt bijna wel of het niet weten de hoogste vorm van christelijk geloof is. Nee, ik weet wel. Waar dat uit voortkomt, dat weet ik wel. Dat komt voort uit die benauwdheid voor al die mensen die zo hoog met zichzelf staan. Die zo hoog bekeerd zijn, die het allemaal zo weten. En die altijd kunnen geloven. Die zichzelf verzekerd hebben. Die over hun eigen twijfels heen, als het ware, om die eronder te krijgen, heel stellig zeggen dat ze bekeerd zijn. Hun eigen onzekerheid overschreven. Nee, maar wat nou verkeerd is, dat is nou niet iets waar wij ons door moeten laten leiden. Dan moet je wel bewaard blijven, maar moet je niet zeggen dat je het nooit kunt weten. Maar ach, moet ik eerlijk zijn hoor, als je ze tegenkomt, kinderen van God, en ja, dan zeggen ze niet zomaar dat ze bekeerd zijn. Die zijn altijd onbekeerd. Maar als je dan vraagt, oh, dan zal er wel nooit wat gebeurd zijn, hè. Er zal er wel nooit wat gebeurd zijn. Dan gaat het hoofdje naar beneden. En dan zeggen ze, nou, dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat mag ik ook niet zeggen, want wat zou dan God onteren? Als ik dat zou ontkennen, kijk, daar heb je het nou, hè. Maar goed, laat dat maar rusten. Maar ze weten het wel, hoor. Ze weten het wel. Ze kunnen er alleen niet over beschikken, maar dat is wat anders. Ze weten het wel, wat aan de ziel is gebeurd. Daar zijn ze zelf bij geweest. Daar zijn ze zelf bij geweest. Dat ze in de armen van Christus wegzonken. Weten ze wel. Maar kom. Waar nou een schip is met zoveel lading. Hè? Met zo'n vracht. Met zo'n lading. Zo'n vracht. Met de heerlijkheid Gods. Dat is Christus. Geladen. Daar komt de duivel op aan. Daar komt de duivel altijd op aan. En daarom hebben ze zo benauwd leven. Zo benauwd. Want er is wat te halen. Zo benauwd. En dat wordt hier getekend, geliefde. In deze misschien voor ons wat overladen zondag. Maar overdenk het allemaal nog maar eens een keer. Zo heerlijk getekend in deze zondag. Dat wanneer dan die helle hond op die ziel aantrekt. En het staat er. Dan hebben ze benauwdheid en pijn. Een aanvechting. Als die helle hond aantrekt, wat zegt hij dan? Je hebt geen deel. God. Dan zeggen ze van binnen. Je hebt het allemaal gelezen bij een ander. Je hebt zo vaak zitten lezen dat je het voor jezelf bent gaan geloven. Maar het is allemaal inbeelding. In die benauwdheden, maar ook in de pijn als ze op een sterrenbedje liggen. Juist dan komt die helle hond blaffen. En dan horen ze honden blaffen die ze nog nooit gehoord hebben, zo benauwd. Je hebt geen deel aan God. Ik heb er één keer één gezien. Zo heb ik het nog nooit gezien. Mensen liepen ervan weg. Verplegend personeel kon het niet aanzien. Daar stond de hel uitgetekend op zijn gezicht. Die lag voor de poorten van de eeuwige rampzaligheid. Oude Heer heeft hem er vandaan gehaald. Een dag erna, nog nooit zoveel hemels licht gezien. Maar daar sprongen alle duivelen op. Dan nemen ze hun laatste kans waar, op zo'n stervend kind. Maar al die pijlen te vergeefs afgeschoten. Want de Heer is een schild in het strijdperk van dit leven. En hoe vertroost hij dan zo'n ziel? Die verlost is, maar waar nou zoveel op aankomt. Die zo in de banden weer wordt gebracht, dat hij niet kan geloven dat hij ooit nog daar zal wandelen op de gouden straten van Jeruzalem. Kijk, dat mag nou zo wezen, dat dan door de geest die ziel mag gaan zien op de gekruisigde Christus. Op zijn smarten, op zijn verschrikkingen en helse kwellingen, heel zijn leven. Kijk, zijn die er nog onder ons? Die met het oude volk mogen weten, dat zijn ook oefeningen van het geloven. Ingeleid mogen zijn in die lijdens- en stervensgangen van Christus. Dat ze iets hebben gezien van wat daar die ziel van Christus heeft moeten ondergaan. Dat ze als het ware zijn meegenomen en op afstand, altijd op afstand, maar toch iets hebben mogen zien van die smart. Hoe hij hier gewandeld heeft, te midden van al die vijanden, al die opgesperde muilen. Hoe hij hier de verschrikkingen heeft ervaren aan den lijve. Toen de toren van God steeds meer op zijn ziel aantrok. En hij heeft gezegd, nee, die drinkbeker toch van me. De helse kwellingen. Het meest nog op het laatste kruis. Toen er geen engel meer was om hem nog te vertroosten. En enige verlichting te geven. Toen hij daar alleen hing naakt. Onder de hitte van Gods eeuwige gramschap. Hij heeft gekreund. Vriend en metgezel hebt geverre van mij gedaan. Alleen. En als een kind van God nou iets van dat lijden en sterren van Christus mag zien. Dan wordt hij vertroost. Dat deed ge voor mij. Voor mij. Zo diep vernederd. Zo zwaar geleden. Voor mij. Die niet meer bij mijn huis uit dan een goddeloos afschrapsel voor mij gedaan. De onwaardigste de mensenkinderen geworden, de slechtste van alle mensen op aarde. Voor mij gedaan. Oh, dan mag zijn eigen aanvechting en strijd wijken. Ziende op de strijd van Christus. Als ik naar zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht. Hij benauwt in al mijn benauwdheden. En als het dan sterven wordt voor Gods kind, dan mag het waar worden. Hoe ook de duivel van alle kanten op die ziel springt, dan mag het toch waar worden. Door Gods lieve geest, ziende op Christus, hij van God verlaat, opdat ik nimmer meer, ook in het uur van de dood, van hem verlaten zal worden, vast en zeker, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Laten we eindigen. Heren, zoveel zaken. En laten we ook maar eens een keer zuchten onder het gewicht ervan. Zoveel goedheid voor zulke slechte mensen. Opgetast. De rijkdommen van de kerk wilt hij het uitpakken. En in ieder persoonlijk ook daaruit onderwijzen. Heer, als we nu weer naar huis mogen gaan, mag het stof zijn, maar niet voor overdenking. Want ach, overdenken kunnen we zoveel. Maar dat we nou ook onder al die weldaden zo verbroken worden. En dat doet gij nu. Voor het afschrapsel. Dat doet ge nu voor weggelopen mensen, kinderen, die niet anders doen dan uw naam smaadheid en oneer aandoen. Doet u dat voor zulke mensen, kinderen. Heer, om dan ook zo'n mensenkind te mogen wachten. Voor wie het allemaal te veel wacht. En die niet verder meer kan. Zonder ook deze rijkdommen die gaat zien de armoe van zijn eigen leven. Waartoe nog langer onnut 1 vierkante meter van deze aardbodem gebruikt. Onnut, als er zoveel te verkrijgen is. Zoveel heerlijks, maar ook zoveel noodzakelijks. Heren, wilt u ons dat opbinden? Mag dat de vrucht zijn van de prediking al verstaan we niet kunnen onthouden. Zeggen we thuis, wat was het ook allemaal. Maar als u er nou mee aan het werk gaat, met de eerbied gesproken, Heer, dan zullen we het allemaal verstaan op uw tijd, zullen we het allemaal leren. Dat u altijd uw kerk heeft geleerd, tot de jongste dag toe. De vrucht van het lijden en sterven van Christus. Dank dat we hier in alle rust nog een ogenblik samen mochten zijn. Heren, dat hebben we ook niet verdiend. En laat het toch niet zo wezen dat er eenmaal een tijd zal komen. Dat we nog zouden begeren dit te hebben, wat we dan moeten missen. Omdat we toen de tijd van onze bezoeking niet naar waarde hebben geacht. Daarom, Heren, gebruik het nog tot vernedering van ons allen, jong en oud. Wat ook hier mogen zijn, 1 kudde. Onder die ene grote herder Christus. Gedenk ons ook in het overige van deze zondag. Geef nog zoete overpeinzingen. En geef ook uw kerk daarboven en hier nog eens verblijd te mogen wachten. Met uw grote daad als ook onder ons er nog door u bekeerd mogen worden. Heer, wat zou dat groot zijn. Voor de kerk hier. Voor die ziel zelf. Wat zou u daarin verheerlijkt wachten. Wil het nog doen in de wegneming van al onze zonden om Jezus willen. Amen. 42 vers 3. De slotzang in het middaguur van de 42e psalm. 3e vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. 3e op psalm 42. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.